In Exodus hoofdstuk 4 waren wij waar Mozes in tweede instantie de opdracht krijgt om alsnog naar Egypte te gaan met enige instructies met betrekking tot tekenen die hij zou doen, met betrekking ook tot Aaron die het woord zou voeren in de praktijk, dat wil zeggen Mozes zou zijn woorden in de mond van Aaron leggen en Aaron zou de mond van Mozes zijn en Mozes daarmee de God van Aaron. Want zo staat het in vers 16. Kortom, zij treden als een eenheid op, was de bedoeling. En daarmee zijn ze op voorhand een uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de koning en de hoge priester in één persoon. Zo zou het onder de wet niet zijn, maar buiten de wet is dat de norm en dus normaal. Maar het is uiteraard een belangwekkende symboliek. Mozes spreekt, maar in de praktijk blijkt het toch de stem van Aaron te zijn. En dus wordt Mozes op weg gezonden samen met Aaron en deze staf die hij bij gelegenheid op de grond zou werpen. Dan zou het een slang worden, dan zou hij hem weer opnemen, want het is allemaal gezegd. En zo eindigt die pericoop namelijk in vers 17. Neem dan deze staf in uw hand waarmee gij die tekenen doen zult. De staf is een belangrijk attribuut, omdat het de uitdrukking is van kracht, levenskracht, van leven uit de dood, bij nader in zin. En dan staat er in vanaf vers 18, toen ging Mozes heen, er staat gewoon en Mozes ging heen. En Mozes ging heen en keerde weder tot Jethro, zijn schoonvader, die zijn schoonvader niet was, maar dat heb ik u een keer uitgelegd, enige weken geleden, ja. Het was zijn zwager, zijn schoonbroer, voor de Belgen onder u, zijn zwager, maar niettemin het hoofd van de Midianieten, want daar komt het natuurlijk wel op neer, dat hebben we ook gezien, want hij is de priester in Midian, zoals zijn vader Reuel dat nog was 14 jaar daarvoor. En dat is dan in Exodus 2. Mozes ging heen en keerde weder tot Jethro, zijn zwager. Hoe dan ook, de andere tak van de familie, in dit geval ook de aangetrouwde tak, maar ik heb u gezegd, niet alleen is de andere tak de koude kant, want ze zijn nou eenmaal aangetrouwd, om zo te zeggen, maar bovendien, de Midianieten stammen nou eenmaal, net als de Israëlieten, van Abraham af, van Abraham en zijn vrouw Ketura. Dus het blijft een broedervolk. Het blijft de andere tak van de familie, om zo te zeggen. Een term die wij vele malen in de Bijbel hebben toe te passen, omdat het blijkt altijd zo'n tak van de familie op de achtergrond te figureren. Dat is met betrekking tot plan B. Dat wil zeggen, als het op de voorgrond niet goed gaat, dan is er altijd op de achtergrond nog wat te regelen. En al die 40 jaar dat Mozes moest vluchten, om zo te zeggen, en dus eigenlijk van het toneel, althans het Egyptische, verdwijnt, is hij bij een andere tak van dezelfde familie en op de achtergrond. En 40 jaar later wordt hij daar dan ook weer vandaan gehaald. En dat thema herhaalt zich. We hebben het er zo weer over. Toen ging Mozes heen en keerde weder tot Jethro, zijn zwager, en zei tot hem, laat mij toch gaan, dat ik wederkeer tot mijn broederen, waarna je afvraagt waarom Mozes toestemming moet vragen aan Jethro om te kunnen terugkeren naar zijn broederen. En daar is een eenvoudige reden voor. Mozes verkeert in Midian en in Midian is Jethro de baas, blijkbaar. Sowieso op de meer. Dat is één. Als priester van Midian. En punt 2 is, Mozes verkeert daar in Midian bij deze familie, ongeacht welke familie het is. Hij is niet in zijn vaderland of in zijn thuisland, of hoe je dat maar zou moeten noemen, en wat je daar ook maar onder verstaan moet. Hij is daar een vreemdeling. Daarom heet zijn zoon ook Gerson. Dat hebben we gelezen in hoofdstuk 2 nog, enzovoorts. En dat betekent dat Mozes deel uitmaakt van de familie van Jethro. En dat Jethro dus het hoofd van de familie is. En vroeger ging dat zo. Dat wil zeggen, de eeuwen door, duizenden jaren lang ging dat zo. Het hoofd van de familie maakte dienst uit binnen de familie. En als er iemand weg wil, dan moet hij dat vragen. En als er iemand trouwen wil, moet hij het ook vragen. En soms wil hij niet, maar moet hij trouwen, omdat het gewoon van hoger hand wordt geregeld. Want zo werken die dingen. Nou ja, werkten die dingen. En in grote delen van de wereld nog steeds overigens. Maar toen maar. Ik zal er maar niks over zeggen, maar zo gaat dat. Dus hij zegt, laat mij toch gaan, dat ik wederkeren tot mijn broederen die in Egypte zijn en zie of zij nog leven. Hij vraagt vriendelijk verzoek om weg te kunnen trekken, kennelijk met zijn vrouw, dat wil zeggen de zus van Jethro, met Zipporah. Dat staat er hier niet bij, maar dat blijkt hierna, want ze zijn dan onderweg, Mozes en Zipporah en het kind. Ongeacht hoe oud het kind is, overigens. Want dat weten wij niet. Maar Jethro zegt tot Mozes, ga in vrede. Dat betekent zoveel als geen probleem. Ga maar. En dat is niet de laatste keer dat we van Jethro horen, overigens. Maar we krijgen hier enige details van de geschiedenis. Nog enige dingen. Het vertraagt het verhaal alleen maar natuurlijk. Dat dan weer wel. Maar het zijn details. Eigenlijk zou je ze kunnen missen. Want ik moet u zeggen, je zou net zo goed vanaf 4 vers 17 gewoon door kunnen lezen in hoofdstuk 5 vers 1. Dan zit er tenminste enige vaart in het verhaal. Want zojuist in 4 tot en met vers 17 is gezegd dat Mozes die staf moet meenemen en dat zijn broer voor hem zou optreden. En dan gaat het verder in 5 vers 1 met. En daarna gingen Mozes en Aaron heen en zeiden tot Farao enzovoorts. Want dat gedoe allemaal onderweg, dat doet er natuurlijk helemaal niks toe. Historisch van geen enkel belang, roep ik dan. En u weet, dat roep ik vaker. En ik schep daar een behagen in om dat te zeggen. Historisch van geen enkel belang. Maar het is wel het woord van God en het staat wel in de Bijbel. Het is een serieus boek. Waarom staat het er dan? Zulke onnozelheden. Het antwoord is omdat het symboliek bevat. Omdat er iets in uitgedrukt wordt. Komt zo bij gelegenheid voorbij. Een detail, klein detail uit het hele plaatje. Een detail kan gemist worden voor de hele plaat. Maar toch, het is erbij aanwezig. En het geeft informatie, alsnog. Dus we gaan gewoon verder. Naar de volgende vers 19. Ook zeide de Heer tot Mozes in Midian. Ga heen, keer weder in Egypte. Dit is niet nieuw, want dit hebben we al gelezen hiervoor. Daar ging het eerste deel van dit hoofdstuk over. Heel hoofdstuk 3 ging het trouwens over. Het wordt nu weer een keer verteld. Maar met wat andere samenhang. Ga heen, keer weder in Egypte. 4 vers 19. Want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Heb u dat nou ook, dat u dat bekend voorkomt, of niet? Die uitdrukking. Ik heb een verkeerde aantekening in mijn rang, dus ja, het is allemaal ouderdom. Hier staat niet in wat ik zoek. Dus doe maar weer. Maar u kent die uitdrukking, toch? Ze zijn dood die. Hè? Ja, je vindt het in Matthäus. Ik geloof dat het nog hoofdstuk 1 is of zo. Daar gaat het dan weliswaar niet over Mozes, maar daar gaat het wel. En dat is waar. Over Christus. Nou ja, over Jozef en de baby. Er is ook een kind bij. Het is natuurlijk Matthäus 2. Waar Jozef, dat is ook zoiets, dan moet Jozef eerst vluchten. Je leest het ook alleen maar hier in Matthäus overigens. Moet hij vluchten met de hele familie naar Egypte vanwege Herodes. En dan, dan staat er in vers, even kijken, vers 20 in elk geval. Daar verschijnt de engel in een droom aan Jozef en zegt: sta op, neem het kindje en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls, want zij zijn gestorven die de ziel van het kindje zochten. De vervolger is dood, dus je kunt rustig terugkeren. En dat is precies wat we nu volkomen overbodig in Exodus hoofdstuk 4 lezen, bijna met dezelfde woorden. En volkomen overbodig, omdat dat hiervoor natuurlijk al gezegd is. We zijn, het stond namelijk al in hoofdstuk 2, Exodus 2, vers 23. Het geschiedde na vele deze dagen als de koning van Egypte gestorven was, enzovoorts. Ik bedoel, dat is niet nieuw, maar het wordt hier gezegd met dezelfde woorden die later gebruikt worden in Matthäus 1. Want het gaat om hetzelfde principe. Het principe is dat de hoofdpersoon uit dit stuk geschiedenis, hier is dat Mozes, in Matthäus is dat uiteraard de Heer Jezus, dat de hoofdpersoon moet vluchten voor de vijanden en wachten tot die generatie voorbij is en pas in een volgende generatie gaat het verhaal verder. Dat is wat er gebeurt. Maar dat is helemaal het verhaal dat we hier voor ons hebben. Want Mozes moest vluchten en 40 jaar later keert hij weer terug. Dat is het verhaal. En we kennen er nog een paar van die. Wij vinden ook zoiets in 1 Koningen is dat, denk ik. Ik hoop dat het allemaal op tijd binnen schiet. 1 Koningen 11 is dat. In 1 Koningen 11 namelijk is Jerobeam aangezegd dat hij de volgende koning van Israël zal zijn. En de huidige koning krijgt daar een vermoeden van, die komt daarachter, dat is Salomo. En dus moet Jerobeam vluchten, want hij blijkt een bedreiging te zijn voor Salomo. Althans, dat denkt Salomo, en dat is voldoende in dit geval. Dus Jerobeam moet vluchten en daar staat er. Daarom zocht Salomo Jerobeam te doden, 11 vers 40. Maar Jerobeam maakte zich op en vlood in Egypte tot Sisak, de koning van Egypte. En was in Egypte totdat Salomo stierf. En daarna, vers 43, daarna ontsliep Salomo met zijn vaderen en werd begraven in de stad van zijn vader David. En Rehabeam, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Maar dan 12 vers 2 meteen, het geschiedde nu als Jerobeam, de zoon van Nebat, dit hoorde, daar hij nog in Egypte was. Want hij was van het aangezicht van de koning Salomo gevlogen en Jerobeam woonde in Egypte. En dat zij henen zonden en lieten hem roepen en Jerobeam en de ganse gemeente van Israël kwamen enzovoort. Dat wil zeggen, Jerobeam was gevlucht voor Salomo en zodra Salomo is overleden is de weg weer vrij en komt hij alsnog en wordt inderdaad koning van Israël. Nou ja, op twee stammen na, van de 13. Van de 12, zo u wilt, ook goed. Maar zo gaat dat. En het beeldt elke keer precies hetzelfde uit. De onderbreking in het verhaal, de moeilijkheden van God heeft iemand aangesteld, maar vandaag gebeurt het nog niet. Het duurt nog even en in een volgende generatie zal in een volgende generatie zal alsnog het een en ander geregeld worden. En dit soort dingen kennen wij meer natuurlijk, ook de geschiedenissen die niet helemaal daarmee overeenkomen, maar toch dezelfde aard hebben. U weet hoe dat was toch? Saul was koning, maar terwijl Saul koning was, wees de Heer de volgende al aan. Net als bij Salomo. Salomo was koning, maar de Heer wees Jerobeam al aan. Maar toen Saul nog koning was, wees de heer David al aan en David moest vluchten voor het aangezicht van Saul. En het wachtte uiteindelijk tot de dood van Saul voordat David alsnog kon terugkeren en koning werd uiteindelijk inderdaad over heel Israël. En zo verder. Noem maar op, de geschiedenis van Jozef zelf in het boek Genesis eigenlijk ook. En dan heb je natuurlijk altijd nog de geschiedenis van Jacob, die het eerst geboorterecht krijgt boven Esau, die voor Esau moet vluchten. En min of meer een generatie later, niet helemaal, maar min of meer een generatie later terugkeert. In elk geval is er inmiddels een generatie bijgekomen. De hele familie van Jacob namelijk. Want zo gaan die dingen. En zo kwam de Heer Jezus in onze tegenwoordige nieuwtestamentische tijd. Maar zijn broeders naar het vlees wilden niet dat deze over hen koning zou zijn enzovoorts. En de Heer is verdwenen naar een ver land. Want zo heet het in de Bijbel, gegaan naar een ver land. Om een koninkrijk te ontvangen, om met eer en heerlijkheid gekroond te worden en daarna weder te keren. En inmiddels zegt hij, pas op de winkel, doet handeling totdat ik kom, of zoiets. En dat zijn de dagen waarin wij leven. En voordat u nou zou denken, dat komt allemaal niet meer goed, moet ik u zeggen, het kwam altijd goed, het komt zo vaak voor in de Bijbel. Het is allemaal illustratie van de dagen waarin wij leven. Gingen de eerste komst van Christus naar de mens gesproken mis. Ik moet het met enig voorbehoud zeggen, maar dat is dus naar de mens gesproken. In werkelijkheid gaat het helemaal in overeenstemming met het plan. En zoals Petrus zei, mogen dan misschien lang duren, maar God vertraagt de belofte niet. Het gebeurt toch op zijn tijd alsnog. En dan met stelligheid. En dat is wat geïllustreerd wordt natuurlijk. Hè? Dus terug naar Exodus 4, vers 19... Ga heen, keer weder in Egypte, want al de mannen zijn dood die uw ziel zochten. Wij weten niet eens van hoeveel dat er waren en wie het allemaal maar waren. Wij weten het alleen van de farao. Maar goed. Mozes dan. Dat is ook gewoon. En Mozes nam zijn vrouw en zijn zonen. Gerson en Eliezer, dacht ik. Maar hij nam zijn vrouw en hij nam zijn zonen en voerde hen op een ezel, leidde hen op een ezel en keerde weder in Egypteland. Nou ja, daar is hij nog even niet, maar hij ging op weg uiteraard naar Egypteland. Keerde weder naar Egypteland, precies zoals hij zei in vers 19... En dan staat er ook nog bij, en Mozes nam de staf Gods in zijn hand. En met dat vers krijg je dus een geweldig plaatje voorgeschoteld. Niet dat ik kan schilderen, maar anders zou ik het zo uitschilderen. En dit, hè? Het is dat er twee kinderen bij zijn, anders dacht je dat het Jozef en Maria en het kindje Jezus waren. Maar in dit geval zijn er twee kinderen, minstens. Ik weet het niet precies uit het hoofd namelijk, dus... Maar het is meer van, dus zijn er minstens twee. Hebben we die nog? Maar het is volstrekt hetzelfde plaatje en daar gaat het maar om. Je zou die geschiedenissen naast elkaar moeten leggen. Want dit is waar het over gaat. Hè? In dit geval de komst alsnog van Christus. En waarom ook niet? Over de komst van de Messias in heerlijkheid staat trouwens dat hij komt op een ezel. En dat zijn loon met hem is. Dat is in dat geval de gemeente. En als u het mij vraagt, zijn die twee zonen hier. Ik zeg weer twee, maar dat denk ik. Ik meen dat het zo was, maar ik weet het niet zeker uit het hoofd. Dus doe maar. Maar als u het mij vraagt, zijn die zonen van Mozes een uitbeelding van de gemeente die immers samen met Christus zal verschijnen in heerlijkheid. En dat het er twee zijn, ja, dat is nou eenmaal, maar ja, dat is zo moeilijk om het elke keer te vertellen. Dat is nou eenmaal de vaste prik, heet zoiets, hè. De eerstgeborene telt voor twee. telt dubbel. Vandaar dat nogal wat keren de gemeente in de Bijbel wordt uitgebeeld. Nee, die gemeente is verborgen in het Oude Testament, maar daarom kan het wel uitgebeeld worden. Achter die uitbeelding wordt de gemeente namelijk verborgen. En dan wordt het uitgebeeld in de vorm van twee, een dubbele. Twee eerstelingen broden, om maar eens wat te noemen. Of die twee knechten bij Abraham en Isaac, of wat het maar was. Het komt zo vaak voor dat het je niet eens meer opvalt. Maar als je het één keer weet, gaat het je vanzelf al opvallen. Hè? Die twee. Net zo goed als dat je het Nieuwe Testament dan ineens twee discipelen hebt. Gewoonlijk onder één naam. De andere wordt gewoonlijk dan niet bij naam genoemd. Nee, de Emmausgangers bijvoorbeeld. Maar ook in Johannes 1, twee discipelen bij elkaar. Het komt zo vaak voor. En soms heten ze gewoon Petrus en Johannes. Die twee die samen op stap gaan en die een wedstrijdje doen wie het eerst is. En dat soort dingen meer. Een beetje luguber. Wie is het eerst op het kerkhof? Maar zoiets. Maar dat staat allemaal in de Bijbel. Maar die twee, ja, of het zijn die twee dames. Maria en Martha. Maar hoe dan ook, twee. Omdat het de uitdrukking is van eerst geboorterecht. En daar gaat het maar om. En dat is wat hier denk ik ook uitgebeeld wordt. Waarom ook niet? Want daar wordt het woord zelf staat weer een vers verder. Nou, twee versen verder dan. Maar als de Heer komt, komt hij op een ezel. Heet zoiets in Zacharia 9. Bekend van Palmpasen. Zie uw heiland komt. Uw koning komt, staat er. Zie, uw koning komt, arm, en hij is een heiland, rijdend op het jong ener ezelin, op een mannelijk veuren. De uiteindelijke vervulling van die profetie, men leest het hele hoofdstuk bij voorkeur, Zacharia 9, de uiteindelijke vervulling van die profetie vindt plaats in de wederkomst van Christus, waarbij die ezel de uitbeelding is van de gemeente, het hele lichaam van Christus. En zo verder. Ik bedoel, het zijn bekende plaatjes allemaal, hè? En de ezel zelf is sowieso de uitbeelding van het of een gelovig overblijfsel. In dit geval een overblijfsel waarvan Mozes zich bedient. En profetisch een overblijfsel dat ter beschikking staat van de Heer zelf, uiteraard. En dat is wat beschreven wordt. Mozes, de ezel, zijn vrouw, Zippora, daar hebben wij het al over gehad, dacht ik. Zippora wordt vertaald met een vogel, gemakshalve. Safira, dat is een auto geloof ik, hè? Autootje. Nou ja, Zippora, een vogel. In werkelijkheid, het woord betekent niet vogel, maar het betekent uitstrekking, verspreiding, overdekking. En daarom veren, overdekt met veren, dan wel overdekt met haar. En vandaar vertaald met vogel, maar in werkelijkheid is het een uitspreiding en een bedekking. Het is een synoniem namelijk voor verberging. Er is iets bedekt geworden. Er heeft zich iets uitgestrekt. En er zit wat onder. Dat is wat het uitbeeldt. En hier ook. Want het hele verhaal spreekt over onze tegenwoordige tijd. Zoals dat nou eenmaal gewoonlijk het geval is met al die Bijbelse symboliek. Beslotverrekening, wij leven in de dagen van de verborgenheid. En er is altijd een vraag, waar is het dan verborgen? En dan zeg ik, in de symboliek, kijk maar. En dat sta ik u nu al dus ook te demonstreren. Zippora, de ezel en onderweg in tweede instantie naar Egypteland. En dat is een beeld van Christus en de gemeente in tweede instantie onderweg naar deze wereld en naar Jeruzalem om alsnog dat koninkrijk, dat beloofde Messiaanse Rijk te brengen en daarmee de oud-testamentische beloften te vervullen. Dat is wat er gebeurt. Zie? En eigenlijk, hetzelfde plaatje is eigenlijk ook dat uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, hoor. Dat kent u toch ook wel, dat is zo vaak geschilderd. Die man, die ezel. En iemand die zwakziek of misselijk is op die ezel. Of het nou Maria was die zwanger was. Of dat slachtoffer dat in moordenaarshanden gevallen was. Het doet weinig ter zake, het beeldt altijd hetzelfde uit. Nou goed, denkt u maar een poosje erover na. Hij keerde weder in Egypte land en Mozes nam de staf Gods in zijn hand. Want dat is het symbool van bovennatuurlijke kracht, dat weet elke tovenaar. Toch? Het toverstokje, heb je zich dat nooit afgevraagd waar dat ding eigenlijk vandaan komt? Behalve dan uit de winkel natuurlijk gewoon, maar in magische artikelen en zo. Nee, maar het idee bedoel ik van het stafje. Ergens in de oudheid wist men dat, dus wij zijn het kwijt. Maar ergens in de oudheid wist men dat. De staf is een beeld van opstanding, van leven, daar waar het helemaal niet zijn kan. Maar het is er wel. Vertoverij? Nou, het is in ieder geval bovennatuurlijk. Het gaat deze oude natuur feitelijk te boven. Dat is het idee, dat is wat het uitbeeldt. En daarom wordt er in de Bijbel getoverd met een toverstaf. Zo werkt dat. Maar het is een beeld van de opstanding van Christus. Ik denk dat ik het u al eens gezegd heb natuurlijk. Je gaat door het dal van schaduw des doods. Dan is er nog maar één ding dat je kan troosten. Uw stok en uw staf. Psalm 23. En dat zijn twee synoniemen, hè? Stok en staf. Ook al zijn het misschien twee verschillende dingen, dan nog gelijken ze op elkaar. Want het heeft toch kennelijk het nodig dat het uitgelegd wordt wat dan het verschil is. En het verschil is hoofdzakelijk dit. Je schrijft het verschillend, maar voor de rest is het hetzelfde. Dat is het eigenlijk, hè. Stok. Een staf, een roede. En zo verder. Nou, dat is het plaatje hier. Die staf, die komen we nog vaak genoeg tegen. En dan staat er in vers 21. En de Heer zei tot Mozes. Terwijl gij heen trekt om weder in Egypte te keren. Zie toe dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik in uw hand gesteld heb. Let op dat je die wonderen doet. Want hoe dan ook, dat woordje doch, dat bestaat helemaal niet in het Hebreeuws. Hè? Dat weet u waarschijnlijk langzamerhand. Doch of maar, dat bestaat helemaal niet. En wat het dan wel is, maakt mij niks uit. Het punt is gewoon dat de Heer zegt, ik zal zijn hart verstokken. Eigenlijk moet je gewoon vertalen met en, of namelijk, ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. En dan zult gij tot Farao zeggen wat nu volgt. En bovendien ga je dan die wonderen en die tekenen doen, want daar waren ze voor bestemd. En dat hebben we vorige keer besproken. Namelijk, Mozes zegt, die Farao gaat niet naar mij luisteren. Dan zei de Heer, wat heb je in je hand? Staf, gooi hem eens op de grond, enzovoorts. En nou, zonder die staf, steek je hand eens in je boezem en haal hem er weer eens uit. Is die mee laat, doe er weer eens in en weer eruit, is die weer gezond. Dat is hetzelfde verhaal, de onderbreking, hè? Die begrijp je toch? Een poosje is die hand mee laat. Een poosje staat de geschiedenis stil. Dat is het verhaal allemaal, hè? Allemaal nieuwtestamentische waarheid feitelijk. Maar de Heer zegt tegen Mozes, je gaat nou wel, want het woord terwijl, dat is veel te genuanceerd woord om Hebreeuws te kunnen zijn, ook maar overigens hoor. Terwijl gij heen trekt, nee, vanwege dat je nou heen trekt om, ik heb er nog wat aan toe te voegen. In modern Nederlands, als je kijkt naar, en dan begrijpt iedereen waar het over gaat, niet waar? Maar in verband met dat je heen trekt naar Egypte, zie toe, let erop, dat gij al de wonderen doet voor Farao die ik u ter hand gesteld heb, waarover je beschikt. Want, of en, namelijk, ik zal zijn hart verstokken, dat hij het volk niet zal laten gaan. De Heer heeft daar ook een bedoeling mee. Want de bedoeling is dat gedemonstreerd gaat worden in de volgende hoofdstukken, waarover wij het later nog zullen hebben, dat de uiteindelijke verlossing sowieso gepaard gaat met een oordeel over de hele wereld. Want Israël is maar niet zomaar uit het diensthuis uitgetrokken, hoewel dat gebeurd is en de Bijbel dat ook zegt. Maar het hele diensthuis heeft opgehouden te bestaan. Of anders gezegd, men werd verlost uit Egypte, maar bij nader inzien was er geen Egypte meer. Zoals men ook ooit verlost werd uit Sodom, dat betreft Lot uiteraard. Hij werd verlost uit Sodom, maar daarna was er geen Sodom meer. Heb je dat nog? En toen wij verlost werden, nou, sinds wij, laat ik het zo zeggen dan, sinds wij verlost zijn, is van toepassing. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, ziet, het is alles nieuw geworden. En zo goed als dat je beter niet kunt omkijken naar Sodom, want dan verander je in een zeldpilaar. En zo goed als dat je beter ook niet kunt terugverlangen naar de vleespotten uit Egypte, zo kun je beter ook niet terugkeren naar die oude mens om je alsnog te stellen onder de heerschappij van de wet en de zonde en het vlees en wat het allemaal maar was. Dat is wat het is. En dan weten we dat zo zeker dat het zo werkt. Wel, God heeft een heel wereldrijk vernietigd. Om zijn eigen volk daaruit te verlossen. Dat was niet nodig, dat had wel anders gekund. Maar hij heeft het wel zo gedaan. Demonstratief. En daarna heeft hij ze geleid op de weg langs de Schelfzee, of de weg naar de Schelfzee en door de Schelfzee. Daar staat bij dat het anders gekund had. Maar de Heer zei, nee, je neemt niet de makkelijke weg, ik heb iets in gedachten. Dus je gaat hier rechtsaf, de Wadi Wateer door, tot aan Nuweiba, naar het strand. En dan gaan we, nou ja, enzovoort. Hebben jullie nog tot zover? Het is een demonstratie. Het ligt er dik bovenop. Ja. God, zorg dat je dat doet, want ik zal zijn hart verstokken. Maar jij moet het hem vragen. En je moet zeggen tot Farao, dat is vers 22. Je moet tot Farao zeggen, alzo zegt Jehovah, mijn zoon, mijn eerstgeborene, voor het geval je het niet begrijpt, staan er dus twee verschillende woorden. Mijn zoon, mijn eerstgeborene, is Israël. En dus punt 1. En dan, nu je weet wie dat is, wie en wat dat is, laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen. En als gij weigert, er staat maar gij hebt geweigerd, dat kan er helemaal niet staan, zelfs in het Hebreeuws. Dus vooruit maar weer, dus ik ben zo vrij om te zeggen. En als gij weigert hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En Farao moet heel goed begrepen hebben wat dat is, uw zoon, uw eerstgeborene. En Mozes moet begrepen hebben uiteraard wat dat wil zeggen, Israël is mijn zoon, mijn eerstgeborene. Maar voor Farao moet het ook niet vreemd in de oren geklonken hebben, omdat van oudsher, zover wij weten, hoewel dat niet in de Bijbel staat, maar van oudsher en voor zover wij weten, werden de Farao's sowieso als zonen Gods beschouwd. Nou woonden die weliswaar niet in de Peloponnesos, wat een woord, niet in Sparta, laat staan in Ajax. Godenzonen, weet u wel. Maar de koningen werden nou eenmaal beschouwd als zonen van God. Dat heeft nog lang geduurd hoor. In ieder geval werden de termen nog gebruikt in het Romeinse Rijk. In de dagen van het Nieuwe Testament dus. Want de keizer werd de Caesar, de keizer, de Romeinse keizer, werd geacht een godenzoon te zijn. En daarna is het wat afgezwakt. En heeft men de koningen alleen nog beschouwd als, als koningen bij, door goddelijk recht, by divine right, zeggen de Engelsen. In Nederland is het nog zwakker geworden, is het geworden door de genade gods. Hè? Bij gods gratie, ja.
Nu dat ooit al.
Hè?
Dat mag niet meer gezegd worden. Dat is afgeschaft.
Is dat ook al afgeschaft? Ja. Wie heeft het nou verschaft?
Nou, dat is in de politiek.
Die dokter Anders zeker weer, of niet? Nee. Maar wie het maar was. Nou ja, toen maar weer. Waarom niet? Je kunt toch altijd zeggen, door de genade gods ben ik wat ik ben. Hoef je niet eens koning voor te zijn of koningin in Nederland. Toch? Maar men is het kwijtgeraakt, maar men, want omdat men de hiërarchie heeft afgeschaft. Want het idee is dat de zoon de vader dient. En dat is de betekenis van de term. En de koningen worden geacht God, dan wel de goden, maar God te dienen en zijn dus een zoon van God. Alleen wij hebben bedacht later dat het betekent dat ze door de goden verwekt zijn geworden. En dat is een beetje stomzinnig geredeneerd, maar we denken dat echt. En we denken zelfs dat zij dat vroeger ook dachten. Met terugwerkende kracht verklaren we ze voor gek. Maar ik heb daar geen goede woorden voor over. Dit is gebruikelijke terminologie. En dat moeten ze ook heel goed begrepen hebben. Het is ook heel concreet. En het begint natuurlijk met wat ook voor ons het belangrijkste is. Wij staan hier namelijk aan de, bij de geboorte aan het kraambed. Laat ik het eens poëtisch zeggen. Aan het kraambed van Israël. Hier gaat een volk geboren worden. Welk volk? Wat voor een, hoezo een volk? Zijn er dan nog niet genoeg? En dat wordt hier verteld wat voor een volk dat is. De Heere zegt, die Israëlieten, mag dan een volk van slaven zijn hier in Egypte, maar het is mijn volk, ze dienen mij en ze zijn dus mijn zoon als volk, collectief. Israël is mijn zoon. En niet zozeer door mij verwekt, hoewel dat in het bijzonder voor Israël het geval was, om zo te zeggen. Maar in de zin van zoon van God, in de zin van dat het een volk is dat God zich ten eigendom verkoos, opdat het hem dienen zou. Dat wil zeggen, aangesteld als zoon, en daarvoor wordt dan in tweede instantie de andere term gebruikt, namelijk de eerstgeborene in vers 22. Alzo zegt de Heer, mijn zoon, het normale woord voor zoon, mijn eerstgeborene, vanwege eerstgeboorterecht en hoe dat bij gelegenheid maar heet, is Israël. En eerstgeboorterecht, u weet langzamerhand hoe dat is, dat geldt voor zoon ook. Maar bij dat woord eerstgeborene is dat echt maar de enige betekenis en daarmee de belangwekkende. Het gaat over een erfenis namelijk. Wie krijgt de erfenis toebedeeld? Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, of of u daarvan op de hoogte bent. Maar er is nogal wat wetgeving in omloop geweest. Eigenlijk nog wel, maar het speelt geen rol van betekenis meer. Wetgeving met betrekking tot het erfrecht in de monarchie, in de koningshuizen. Want als de koning doodgaat, wie erft dan het rijk? Want u dacht dat de koning het eigendom was van het volk, maar dat is verkeerd omgedacht. Dat hebben ze u wijsgemaakt ten onrechte. Het volk en het land is eigendom van de koning en het wordt dus vererfd. En de koning geeft het ook aan wie hij wil. Bij leven al soms en anders wel per testament, als die verstandig is. En soms zijn er in die families ook regels. En wat er soms gebeurde in de loop der tijd, is dat pa het koninkrijk verdeelde over zijn zonen. En dat is natuurlijk op termijn heel vervelend. Mede omdat de lui de neiging hadden om nogal veel zonen te hebben. Daar hadden ze trouwens het volgende op gevonden. Ze verwekten er maar één of twee bij hun eigen officiële erkende wettige vrouw. En de rest verwekten ze dan als bastaarden buiten de echt. En daardoor vielen ze buiten het erfrecht. Hetgeen pa niet belette om hen toch als zijn eigen kinderen te erkennen. En ze wel degelijk een deel van de bezitting te geven, maar niet een deel van het koninkrijk. Hebben we die nog? In de Bijbel vind je zo'n wet niet. In de Bijbel vind je daarover eigenlijk helemaal geen wetgeving. Maar wel het gebruik om het hele koninkrijk te geven aan één. Zodanig dat het rijk niet uiteenvalt. De tragiek van heel wat van Europa bijvoorbeeld is altijd geweest dat het rijk elke keer weer verdeeld werd over verschillende zonen. En daarna werd via huwelijkspolitiek werd weer geprobeerd om het weer bij elkaar te krijgen, zodat de neefjes en nichtjes weer bij elkaar gebracht werden. Zodanig dat als een van die lijnen uitstierf, dan kwam het toch weer alles netjes keurig bij elkaar. En dat gebeurde gewoonlijk ook wel, want het neigde dan toch wel tot uitsterven. Ik vertel het nou wat erg snel. Maar zo ging dat. Valt het uiteen en later komt het allemaal toch weer bij elkaar. Enzovoorts. Maar dat is heel vervelend. Maar in de Bijbel vind je primair dat het niet de bedoeling is dat het uit elkaar valt. Het zou één zijn en één blijven. En dus wordt het gegeven aan, bij voorkeur, aan een van de kinderen. Die voor de gelegenheid dus officieel tot zoon en tot erfgenaam wordt aangesteld. Wordt het Ismaël? Nee, het wordt Isaac. Wordt het Ismaël en Isaac? Nee, het wordt alleen Isaac. En in de volgende generatie, het is een tweeling, dus je zou het altijd nog kunnen verdelen over de twee heren, over Esau en Jacob. Nee, het wordt niet Esau, het wordt Jacob. Esau krijgt ook wel wat mee, maar veel. Maar Jacob krijgt alles mee. En dat bedoel ik maar, dat staat er ook zo, hè. Dus het blijft één, is de bedoeling. En die ene die dat krijgt, dat is degene op wie die titel Begoer, in de zin van eerstgeborene, van toepassing is. En het punt is dat de Heer gewoon zegt, mijn eerstgeborene is Israël. Het is er niet maar één, maar het is een compleet volk. Om de eenvoudige reden die ik in Woepertal afgelopen jaar wat uitgebreider heb uitgelegd, om de eenvoudige reden dat heel Israël stamt in elk geval van Abraham en Sara, en die beiden, dat waren, ik moet even nadenken, Abraham en Sara waren oom en nicht, toen maar weer, ga ik nou echt niet meer uitleggen nu. Maar ze waren uit dezelfde familie. Sarah was een dochter van de oudste broer van Abraham. Nee, het staat eigenlijk gewoon in de Bijbel, maar men sukkelt eroverheen. Dat, ik ook hoor, maar men sukkelt over die teksten heen en ziet het niet staan. En als je het één keer ziet, kom je er nooit meer onderuit, kom je nooit meer vanaf. Maar dat doet er ook niet toe. Ze waren van één en dezelfde koninklijke familie. Want de basis daarvan ligt gewoon bij Adam. En daarna vind je de lijst van erfgenamen, van eerstgeborenen, gewoon in de Bijbel. Namelijk Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahalal, El enzovoorts. En hoe ze allemaal maar heten. Tot aan Noach, dan wordt het weer smal, maar de doorgaande lijn blijft. En van Noach wordt het niet Jafet, ook niet Gam, maar die andere. Het wordt Sem, weet u wel. En zo verder. En dan kom je bij Heber en Peleg en hoe ze maar heet allemaal. En dan kom je bij Sargon, in de Bijbel genoemd Serug. En dan komen er nog een paar generaties van erfgenamen van deze koninklijke lijn. En op een gegeven moment zegt de Heer tegen Abraham, die uit die lijn is, kom er maar uit. Laat die familie maar voor wat het is. Want ik stel jou nu aan als eerstgeborene. Logischerwijze, want dat staat niet zwart-wit zo, maar dat is wat er gebeurt. Ga uit uw land en uit uw maatschap naar een land dat ik u wijzen zal. En gij zult worden tot een vader van volkeren, van koninkrijken en wat het maar was. En zijn naam wordt mee veranderd, vader van vele volkeren, in plaats van alleen maar een hoge vader. Heb je dat nog? De koninklijke familie. En van Abraham, het is ingewikkeld, maar van Abraham en Sarah, en dus van die drie broers eigenlijk, want van Nahor en Haran ook, maar toe maar, van die drie broers stamt onder andere dan Israël af, en naar Gods, door Gods bemoeienis heeft hij zelf bepaald wie de grote erfgenaam is in die familie, en het wordt dus Abraham. En via Abraham gaat het verder met Isaac en dan met Jacob. Zij, naar Gods maatstaven, waren degene die recht hadden op de troon van Adam over de gehele mensheid. Zij waren koning der koningen en heer der heren. Al had de heer ze dan eerst apart gezet en gezegd, kom er maar uit, ik heb een aparte weg met jullie, enzovoorts. En daarna ontwikkelde zich via Jacob, deze tak zich in een heel volk. En dat is dus een koninklijk volk. Het is één grote koninklijke familie. Met rechten en plichten. En een van die rechten en plichten bestaat uit dat God hem zijn woord heeft toevertrouwd. En gemaakt heeft tot koninklijk priesterlijk volk. Dat staat er toch hier later in Exodus 20. Een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk. Of hoe het maar heten mag. Het is een grote, brede koninklijke familie. Dat is waar het over gaat. En die staat officieel aan het hoofd, hoe heet het in de Bijbel? Aan het hoofd der volkeren. Johannes de Heer noemde dat dan de spits der natiën. Daarom weet ik nou niet meer precies hoe het in de Statenvertaling staat. Maar aan het hoofd der volkeren. Dat wil zeggen koning der koningen. En dat binnen het volk dan ook nog onderscheid gemaakt wordt. En dat koningschap behoort dan bij de stam van Juda. En dat binnen de stam van Juda weer onderscheid gemaakt wordt. Ja, dat is allemaal zo. Het hoort bij het huis van David. Maar zo werkt de hiërarchie nog een keer. Zie? Maar onder de volkeren der aarde, Egypte was in die dagen een wereldrijk, wordt als zodanig kennelijk bij gelegenheid ook geteld. Als namelijk later die zeven dan wel acht koninkrijken of wereldrijken geteld worden. Nee, in Daniel al, maar zeker in Openbaring, dan is de eerste daarvan Egypte. Maar Egypte staat ten onrechte in die positie. Het heeft zich in die plaats gebracht, uiteraard door allerlei ontwikkelingen en waarschijnlijk ook met militair geweld. Maar de heer zei, nou ja, het kan wezen wat het is, maar mijn zoon is niet Egypte. Mijn zoon is Israël. Dat is hier verdwaald. Dan wel, ik heb het daar een tijdje gebracht voor mijn doel, maar hoe dan ook, het is nu tijd, tijd is aangebroken, het is mijn volk, zeg ik je nu, het is mijn zoon en laat het dus gaan. Maar waarschijnlijk zelfs omdat het uitverkoren volk is. Daarom laat men het niet gaan. Dat is de beste verklaring die ik heb. Ook voor zogenaamde antisemitisme. Ik bedoel, voor de jodenhaat. Zou een betere benaming zijn. Is het een uitverkoren volk? Ja, dat weet toch iedereen? Nou, dan moeten we die hebben. Die moeten we kloppen. Die staan boven ons. Die moeten weg. Dat is het dan. Hè? Het is altijd een strijd om de macht geweest. En als dat volk de reputatie heeft van aan het hoofd der volkeren te staan, dan moet men zich daarop richten. En dat is wat dus altijd gebeurd is. En of nou de duivel dat zo regelt of iemand anders, dat weet ik allemaal niet zo. Maar zo werken die dingen. En hier is het ook zo, de Heer zegt trouwens niks nieuws, want wij kennen uit de heel Genesis de voorafgaande geschiedenis die ik u heb samengevat. Het is de lijn van een koninklijke familie die zich op die zijlijn na de roeping van Abraham ontwikkelt tot een heel volk, met nog wat afsplitsingen ook, wat zijtakken, ook afstammelingen van Abraham, waaronder die Midianieten dan, enzovoort. Maar niettemin, uitdrukkelijk, de Heer zegt, en Mozes moet dat tot Farao zeggen, mijn zoon, mijn begoer, mijn erfgenaam is Israël. Daarom heet het trouwens ook Israël, want u weet hoe het vertaald wordt toch, hè? Er zijn meerdere, hoe meer letters, hoe meer vertalingen mogelijk zijn, maar de meest voor de hand liggende is nog altijd vorst met God. Want dat SR in Israël, dat kennen we ook als de naam van Sarah. De vorstin. Nou ja, de prinses, de vorstin. Sarah. Vorst, Sar. Tsar. Sir. Caesar. Keizer. Dat is een verbastering van Caesar. Het is allemaal hetzelfde woord. Dat woord is het. En dat L dat erop volgt, dat is uiteraard van Elohim, God. Dus het wordt vertaald met vorst met of vorst van God. Elders bij gelegenheid staat er, en Israël heerste nog met, of Juda staat er geloof ik, heerste nog met God. En dat is een toespeling op de naam Israël. In de profetie, maar dat is de betekenis. Het is mijn zoon, mijn eerstgeborene, en hij heet vorst met God. Van Gods wegen tot vorst aangesteld. En u weet hoe het is. Het laatste rijk, het laatste wereldrijk dat deze oude schepping zal kennen, is inderdaad een Israëlitisch wereldrijk. En ik kan het met gemak zo zeggen, omdat het zo heet, impliciet in Daniël hoofdstuk 2. U weet wat, dat is met die steen die op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar valt. En de verklaring daarbij is, het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Als je moet raden of discussiëren over welk volk dat dan is, dan heb je een boel gemist onderweg. Dan ben je in het begin van Genesis de draad al kwijtgeraakt. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Implicerend dat het volk koning is, en dat het laatste wereldrijk, het Messiaanse Rijk, dus inderdaad een Israëlitisch wereldrijk is. Nou goed, Israël is mijn zoon. We vinden trouwens een herhaling van die uitdrukking in Jeremia 31. Die mag ik niet missen. Mede omdat hij daar staat op een vreemde plek. Maar dat zal ook de reden zijn waarom het er staat. Jeremia 31. Dat is in vers 9. Waar gesproken wordt over een uiteindelijke bekering. Op een of andere manier, boven vers 2 staat trouwens in mijn Bijbel, het nieuwe verbond. Gaat over Messiaanse tijden, dat is ook zo. Maar in vers 9 staat, zij zullen komen met geween en met smekingen zal ik hen voeren of leiden. Ik zal hen leiden aan de waterbeek in de rechte weg, waarin zij zich niet zullen stoten. Want ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn zoon, logischerwijze. Maar er staat meteen het andere woord. Het sterkere woord eigenlijk. Namelijk, begoor. Mijn eerstgeborene. De aardigheid ervan in deze schriftplaats is dat de term Israël vervangen wordt door de naam Efraïm, wat de naam is van de stam binnen Israël met het eerstgeboorterecht. En bovendien is het ook de naam, dat zijn allebei trouwens de namen, van in de eerste plaats de 10 stammen van Israël. En daarover gaat het feitelijk ook hier in Jeremia 31. Nou ja, in de eerste plaats. Nou hebben we in vorig seizoen hier Jeremia besproken, dus ik laat het hier dan verder ook maar bij. Maar het gaat maar om het principe, dus je weet ik hoeveel eeuwen verder bent, jaartje of duizend, zowat. En dan en staat hier nog steeds, hè. Ik ben Israël tot vader en Efraïm is mijn begoer, mijn eerstgeborene. En later in vers 20 staat, is niet Efraïm mij een dierbare zoon? Dat wil zeggen, de geliefde onder de zonen, degene dus aan wie het eerstgeboorterecht gegeven zou worden, enzovoorts. En dat heeft dan van doen met het aanbreken van het nieuwe verbond. En het feit dat het nieuwe verbond dan toch in de eerste plaats terechtkomt bij specifiek de 10 stammen van Israël. Want dat is de strekking van de uiteenzetting hier in Jeremia. Het neemt niet weg dus dat wij de terminologie, die terminologie, ook tegenkomen natuurlijk in het Nieuwe Testament. Ik zei al, hierboven staat het Nieuwe Verbond. Dat is taalkundig volstrekt hetzelfde als Nieuwe Testament. Hoe dat zit, dat ga ik u niet uitleggen, maar het is volstrekt hetzelfde. In de grondtaal bestaat er geen verschil tussen verbond en testament. Niet in het Hebreeuws en niet in het Grieks. Dus ja, doe maar. Je moet het gewoon even leren. Maar als je één keer leest in het Nieuwe Testament, dan kom je bijvoorbeeld terecht in Romeinen hoofdstuk 9. Waar dan toch gewezen wordt op de positie van het natuurlijke Israël. Meer in het bijzonder dan wellicht het Joodse volk. Ik zei wellicht, domweg omdat ik daar niet op in wil gaan, want dat leidt me te ver van Exodus weg. Maar er staat in Romeinen 9, vers 3, want ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees. Welke Israëlieten zijn, let op dat er niet staat welke Joden zijn. Dat zou meer voor de hand gelegen hebben, denk ik. Maar ik geef mijn opvatting voor een betere hoor. Maar dat dacht ik. Maar er staat Israëlieten, mijn broeders naar het vlees, welke Israëlieten zijn. Welke, dat wil zeggen van welke is de zoonstelling. U begrijpt dat de vertalers die hele gedachte van zoonstelling en eerstgeboorterecht kwijt zijn, wisten ze niet meer. En de reformatie was nog niet oud genoeg om dat teruggevonden te kunnen hebben, laat ik het maar eenvoudig zeggen dan. Maar dat staat er echt, welker is de zoonstelling? Dat is de Griekse term natuurlijk, voor de aanstelling in het eerstgeboorterecht. Wij hebben er ook geen woord voor. Dat woord eerstgeboorterecht, dat verzinnen we ook. Dat hebben we ontleend aan de Griekse vertalingen dan weer van het Hebreeuwse term. Omdat we er geen woord voor hebben. Maar het heet in het Grieks zoonstelling. Welker is de zoonstelling en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloften is. Ook hier in nieuwtestamentische tijd staat nog steeds dat inderdaad Israël geroepen is tot zoonstelling. Het probleem dat hier besproken wordt en wat ik nu vanavond probeer te vermijden. Het probleem hier is dat zojuist in hoofdstuk 8, dat wil zeggen één bladzijde hiervoor, gezegd is dat u en ik, wij als gelovigen van vandaag, dat eerstgeboorterecht ontvangen. Waarna, want de term wordt daar geïntroduceerd, aanstelling tot zonen in 8 vers 15 en in 8 vers 23. En daar staat het over ons die geloven. Waarna de vraag losbarst, was dat dan niet voor Israël bestemd? En dan zegt de apostel, ja, in dat hoofdstuk 9, 10 en 11, ja, dat was voor Israël bestemd. Waarna je dus een andere vraag overhoudt, je ruilt hem in voor een andere. Wie is dan Israël? Nou ja, daar snij je een probleem aan. Hè? Dat is spreekwoordelijk, dat probleem. Wie of wat is Israël? Nou goed. En wat uiteengezet wordt is in ieder geval dat wij die geloven vandaag dat wij Israël zijn. Nou ja, eerstgeborenen daaruit zelfs. En des te meer dus Israëlieten. Eerstgeborenen. En dat is wat je later leest, pak een beet in Efeze hoofdstuk 1. Waar staat in vers 5 of zo dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling. Zelfde term. En in Hebreeën 12 heet het dat God ons toegevoegd heeft aan een gemeente, een ecclesia, uitgeroepenen, van eerstgeborenen. Eerstgeboorterecht. En dan heb je altijd nog Jacobus 1. God heeft ons naar zijn wil gebaard door het woord der waarheid, omdat wij zouden zijn eerstelingen, maar dat zijn eerstgeborenen, eerstelingen zijn de schepselen. En zo verder. Dat hoe dan ook, of je het begrijpt is een ander verhaal, maar er staat gewoon zwart op wit dat wij deel hebben gekregen aan dat eerstgeboorterecht. Daar komt dan ook de gedachte vandaan dat als de gemeente dan niet Israël is, dan is de gemeente toch wel in de plaats van Israël gekomen, want men kan er niet onderuit dat aan de gemeente dingen worden toegeschreven die van oudsher zijn toegeschreven aan Israël. Zo zit dat. En hoe dat dan bij ons terechtkomt? Ja, langs verschillende kanalen, maar dat doet er nou eigenlijk niet zozeer toe. Wat er wat toe doet, is dat we hier in Exodus van doen hebben met niet zomaar een armoedig volk, waarvan de Heer zegt, nou ja, ik heb nou wel een beetje meelij met ze, laat ik ze er nou maar eens uithalen. Nee, het is de koninklijke familie die God zich voor dat doel verwekt heeft. En waaruit inderdaad naar het vlees ook de Messias zou voortkomen, toch? En waarvan de erfgenamen al rondliepen. Ik bedoel, uit Juda enzovoorts. Die waren onder dit volk. Maar het was van oudsher een koninklijke familie. En Abraham gedroeg zich op koninklijk niveau en verkeerde in die kringen overal waar hij kwam. En Isaac ook, en Jacob ook, en Jozef vervolgens ook. Men kon het niet missen, het was een duidelijke zaak. En nu is dat een poosje ondergesneeuwd, om zo te zeggen. Maar nu zegt de Heer, laat de Heer via Mozes het zeggen tot Farao, die kennelijk niet op de hoogte was. Israël, dat is mijn volk, dat is een koninklijk volk, heb ik als zodanig aangesteld. Het is mijn zoon, het is mijn eerstgeborene. Farao moet het heel goed begrepen hebben. Maar waar de lui in de wereld nou eenmaal op de macht uit zijn, moet Farao ook gedacht hebben, als dat zo is, moet ik dat volk absoluut niet laten gaan, want dan verspeel ik mijn macht. En het resultaat was dat hij zijn macht verspeelde en het kostte hem zijn eigen leven. Zo gaan die dingen, want het is niet zo verstandig om je tegen de geopenbaarde wil van God te verzetten. Het gebeurt toch zo, zoals God het gezegd heeft. Valt niet over te onderhandelen, wij zouden ons erbij neerleggen. Dat is het verhaal. Daarom onderwerpen. Vers 23, en ik heb tot u gezegd, of ik zeg tot u, laat mijn zoon trekken, dat hij mij dienen. Want dat is wat zonen zouden doen. De vader dienen. Zoon staat in dienst van de vader, is de bouwer van de vader, heet zoiets. En hiermee wordt verklaard dus inderdaad wat de titel feitelijk inhoudt. Hetgeen op zich niks nieuws is natuurlijk. En Farao moet dat heel goed kunnen begrijpen. Dat wil zeggen, die zoon zou vrij moeten zijn om zijn vader te dienen. Dat wil zeggen, Israël zou vrij moeten zijn om God te dienen. En wij in onze dagen zijn vrijgemaakt, inderdaad, om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Zo heet dat. Om God te dienen in plaats van in slavernij te leven. Onder heerschappij van zonde, dood en wet. Kortom, onder heerschappij van de God deze eeuw. Wij zijn ervan verlost. Om de Heer te dienen. En dat is wat Israël zou doen. Dat is de strekking van het hele idee van het uitverkoren volk. Het heeft niks van doen met of die mensen zalig worden. Ongeacht wat dat eventueel zou betekenen trouwens. Het is uitverkoren om in de dienst van God te staan. En dat geldt voor ons ook. Laat mijn zoon trekken dat hij mij dienen, maar gij hebt geweigerd hem te laten trekken of gewoon. En indien gij weigert hem te laten trekken, zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. En u kent de geschiedenis natuurlijk. Het liep erop uit dat alle eerstgeborenen in Egypte werden gedood. Inclusief die van de farao. Want zo staat het beschreven. En alles bij elkaar en samenvattend. Heel Egypte ging naar de kelder. Want ja, de Schelzee is tamelijk diep, hè. Dus naar de kelder, ja. Feitelijk hebben we hier dus ook gewoon de omwisseling weer. De gekruiste armen van de Heer. De omwisseling van het eerste geboorterecht. Want op een of andere wijze was de macht in de wereld terechtgekomen hier in Egypte. Als wereldrijk. En de Heer zei, nee, het hoort daar niet thuis. Het hoort thuis bij Israël. Het is mijn volk. En dat geldt tot vandaag nog steeds. Tot in de dagen van, laten we zeggen, de antichrist. En dus de dagen van de Christus, de wederkomst van Christus. Waarbij het verhaal begint met de ondergang van Israël, overigens. Dat dan weer wel. Maar vervolgens de ondergang van het rijk van de antichrist in, om plaats te maken voor het rijk alsnog van Israël, inderdaad, ja. Zie, ik zal uw zoon, uw eerstgeborene, doden. Let op, dus vers 22 en 23, waar dit allemaal samengevat wordt en waar het inderdaad om, gaat om zoonschap dat verwisseld zal worden. Zoiets lees je anders alleen maar in Genesis, denk ik wel eens. Maar dat is ook maar twee blaadjes omslaan terug en dan ben je inderdaad in Genesis. Het verhaal gaat min of meer verder waar het gebleven was, namelijk de kwestie van eerst geboorterecht. De kwestie van dat zoonschap. En zo verder. En dan hebben we nog iets, en dat is vanaf vers 24. U ziet, dit zijn allemaal korte stukjes met tekst die ja, op een of andere wijze bij het plaatje horen, om zo te zeggen. En er komt er nou nog een, volstrekt overbodige anekdote. En het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heer hem tegenkwam en zocht hem te doden. In gewoon Nederlands, de Heer maakte Mozes ziek. Hij moet ernstig ziek geworden zijn. De Heer zocht hem, zocht Mozes te doden. En u weet hoe dat gaat. Een beetje in het algemeen, mensen die Bijbel lezen dan wel de zogenaamd Bijbel bestuderen, bedrijven in praktijk niks anders dan ethiek. De lui noemen zich ook niet meer theoloog, maar ethicussen, dat weet u, hè? Ethiek. U weet wel, het gaat over hoe wij moeten leven. Volgens welke regels. Letterlijk betekent ethiek wet, zoals je ook hebt etiketten. Dat is de kleine wet, hè? De wet met betrekking tot de kleine details van leven. Ethiek zijn de grotere wetten. En in plaats van wetgeleerden, wat een belast woord is sinds de Bijbel, hebben wij ethici, zo heet dat. En die zeggen, ja, als de Heer probeert Mozes te doden, dan moet Mozes dus wat verkeerd gedaan hebben. Waarna de vraag is, wat heeft Mozes verkeerd gedaan en wat moeten wij vooral dus niet verkeerd doen? Welke waarschuwing vinden we hierin voor onszelf? En men kan het niet vinden, behalve dan dat men nog weet uit het voorgaande gedeelte, een halve bladzijde terug, dat Mozes zei, Heer, moet ik dat doen? Ik ben niet wel ter taal, ik ben een slechte spreker. Ik heb nooit goed kunnen spreken, overigens, gisteren al niet, eergisteren ook niet. En, hè? Met andere woorden, Mozes aarzelde en toen moest de Heer tegen hem zeggen, het moet wel. Dan zegt Mozes, ik kan er wel een ander zenden. Zegt de Heer, nee, Mozes, ophouden, ik geef je broer wel mee, wat heb je in je hand, die staf, doe je de wonderen mee. En dan komt het allemaal wel goed. En, nee, jij gaat. En dan leest men hier, de Heer keerde zich tegen Mozes en zocht hem te doden. Dan zegt men, ja, zie je wel, die Mozes die zit daar in die herberg. Dat is weer eens een keer een oponthoud. En misschien was hij wel op een omweg. Ergens anders. De verkeerde kant op gegaan. Dat komt vaker. Jona deed dat ook namelijk. Zo maken ze preken. Weet je wat? Zo werkt dat. Ik ben er niet goed in. Maar ik weet wel hoe het werkt. Zo ongeveer. En had Mozes maar beter op moeten passen. Enzovoorts. Waarmee niet verklaard is waarom dan Gerson, de zoon van Mozes, besneden moet worden. Als Mozes straf verdiend heeft. Ik bedoel, het blijft een raar verhaal, toch? Maar ja, je moet ook niet met ethiek beginnen. Je moet niet met je ethische kwesties in de Bijbel gaan zoeken of je daar een antwoord op kan vinden. Dit is echt, dat is dwaas, dat is zo omgekeerd. Natuurlijk, de Heer openbaart ons het een en ander. En als er iets met betrekking tot de ethiek en de moraal in staat, dan is dat aardig meegenomen. Maar je moet er niet van uitgaan dat de Bijbel een boek is met betrekking tot wet, ethiek of wat het maar was ook alweer. Met antwoorden op al onze vragen. Wat zegt de Bijbel over het huwelijksleven? Wat zegt de Bijbel over zaken doen? Wat zegt de Bijbel over hoe een vrouw zich moet gedragen? Vrouwen in de Bijbel. Dat is een populair onderwerp, dat weet u. Nee, ik heb er ook niks tegen, het is eenzijdig. Wat zegt de Bijbel, populair is lang geweest, wat zegt de Bijbel over euthanasie? Wat zegt de Bijbel over abortus? Er waren nog een paar dingen, maar laat ik er maar over ophouden, want u begrijpt op welk terrein we dan altijd terechtkomen. En wat zegt de Bijbel erover? Het antwoord kan kort zijn, niks. Nou ja, twee woorden. Zie maar. Of red je, voor de West-Friesen onder u, achter in de zaal, red je. Ja. Toch maar. Het geschiedde op de weg in de herberg dat de Heer hem tegenkwam en zocht hem te doden. We krijgen gewoon weer zo'n verhaal in een verhaal, weer zo'n detail in een detail. En het is een verhaal op zichzelf met een op zichzelf staande betekenis. Maar u begrijpt, het is niet anders dan de herhaling van zetten. Het gaat altijd over hetzelfde namelijk. Namelijk, uiteindelijk altijd over onze tegenwoordige tijd. Over hoe dat werk Gods dan toch tot stand zal komen, zij het dan via een omweg. En de herberg, dat duidt op een overnachting, duidt weer op dat er iets tussen zit. Wij kennen trouwens die herberg, er staat een bord bij trouwens tegenwoordig, al jaren. De herberg namelijk tussen Jeruzalem en Jericho. Er staat een bord langs de weg, staat de herberg van de Samaritan, van de barmhartige Samaritaan. Omdat er namelijk in het verhaal van die barmhartige Samaritaan, de weg van Jeruzalem naar Jericho, weet u wel, komt die Samaritaan voorbij en die neemt het slachtoffer op en brengt hem dan in een herberg. Die bleek er niet te zijn, toen heeft men daar wat gebouwd, zodat men daar de toeristen kan uitkleden. Er zijn herbergen voor om de toeristen uit te kleden, toch? Dan heeft men er weer een herberg bij. De herberg van de barmhartige Samaritaan. Niettemin, het was een gelijkenis. Dus of die herberg daar ooit geweest is op die plek, waag ik te betwijfelen. Maar het doet er niet toe. Wat er wel toe doet, is dat in die gelijkenis die herberg een uitbeelding is, wissenwaardig, van onze bedeling. Dat slachtoffer wordt gered uit moordenaarshanden, wordt gebracht in een herberg, toevertrouwd aan de waard met de mededeling. Hè? Er wordt ook wel betaald ook, twee, wat het maar was. Twee. En met de mededeling, mocht het nog meer kosten of zo, dat betaal ik als ik terugkom. Met andere woorden, dit blijft voorlopig de situatie. En de rest van het verhaal vinden we niet. Maar de rest van het verhaal is dat ooit een keer die Samaritaan terugkomt om te kijken hoe het met de patiënt is enzovoorts. En om de eindafrekening te houden, om hem weer op te halen. En wat het maar was. Maar dat staat niet in de gelijkenis. Maar het wordt wel gesuggereerd. Het wordt aangereikt. Dat betaal ik als ik beter kom. Enzovoorts. En die herberg, dat is een beeld van onze tegenwoordige tijd. De gemeente verzorgd door de waard in de herberg. Onder de gemeente, onder de werking, het gezag van de hoge priester van het Nieuwe Verbond. Of zullen we zeggen van de Heilige Geest. Dat mag wat mij betreft ook. Want in de praktijk is daar geen verschil tussen. Dat is die herberg. Die overnachting enzovoorts. Nou begrijp je ook waarom voor de Heer geen plaats is in de herberg. Want wij leven in de dagen waarin in de hele wereld geen plaats is voor de Heer. Die hele wereld is een herberg, maar vandaag. Maar voor hem is geen plaats. Dat wordt nog wel anders in de toekomst, maar nu niet. Dit is die herberg. Die overnachting, die tijd waarin alles stilstaat, als het ware. Nou ja, de tijd loopt door. Maar er gebeurt verder niks. Het is een overnachting. En dat vind je hier dus. En daar lijkt Mozes te zullen sterven. En daarmee is meteen verklaard wat dat betekent. Want dat ligt toch voor de hand in onze dagen. Als het gewoon de aardse dingen hun loop zouden hebben. Dan zou het toch allang dat woord van God vergeten zijn. Dat boek uit een ver verleden. Waar 1900 jaar of zoiets geleden de laatste hand aangelegd is. Met verhalen die je verder niet terugvindt. En in christendom bestaande uit mensen die dan zeggen in die Bijbel te geloven. Dat hardnekkig vervolgd is geworden. En altijd maar weer geneigd was om zelf de Bijbel los te laten en de eigen ethiek eroverheen te leggen. Dat is toch de geschiedenis? Ik bedoel, het gaat heel slecht. En men zegt dat ook, hè, de tegenstanders vooral. Die wijzen erop wat een ellende het allemaal gebracht heeft en wat een zieke toestand het is in de kerk. Trouwens, er is vandaag ook weer nieuws over wat een zieke toestand het is in de kerk. Deze keer de Rooms-Katholieken. Maar ja, doen we weer. Of dat terecht is, daar heb ik het nou niet over. Maar ik heb het er alleen over dat het altijd zo gaat. Hè? Ik zal nooit vergeten wat de man theatraal zei. Wat heeft 2000 jaar christendom de wereld nou gebracht? Dus een en al ellende en allemaal oorlogen en bloedvergieten. Ja, en het wonder is dat het nog steeds bestaat en dat we hier zijn vanavond en dat we die Bijbel hebben enzovoorts. En de clue daarvan is dit. Dat is gelegen in, nou vertel ik het weer wat snel, maar. De clue daarvan is gelegen inderdaad in die besnijdenis. Want ja, want zo gaat het verder, hè. Er staat namelijk dat de Heer hem tegenkwam en zocht hem te doden. Toen nam Zipporah, degene die zich uitstrekt en beschermt en beschermend is en wat het maar was. En die de onderbreking is, de uitspreiding van onze tijd. Die nam een steen en een mes hebben de vertalers erbij gezet. Dat zal wel een stenen mes vooruit. Zij nam een steen en besneed de voorhuid haar zoons. Kennelijk denken wij de oudste. Hoewel er sprake was van zonen. Maar hier maar één. Zij besneed de voorhuid haar zoons en wierp die voor zijn voeten. En zei, voorwaar, gij zet mij een broedbruidegom. En hij, de Heer, liet van hem Mozes af. En zij zeiden, want het staat niet toen, dus gewoon. En zij zeiden, bloedbruidegom vanwege de besnijdenis. Dat is een bloederige aangelegenheid. Nou goed, en dat was het dan. Dit verhaal weer. Een kort verhaal. Maar betekent wel dat op grond van die besnijdenis Mozes weer kerngezond werd, alive en kicking. En hij had nog 40 jaar te gaan. Dokter, hoe lang ik heb nog te leven? 40 jaar. Had langer kunnen zijn, maar goed. Dat was het dan. Maar het is de uitbeelding van de situatie in onze tijd. Menselijke wijs gesproken zal het ongetwijfeld zo zijn. Ik bedoel, dat valt niet te beargumenteren verder, wat mij betreft. Maar zal het zo zijn dat zogeheten christendom als wereldgodsdienst, dat had nooit stand kunnen houden. Kijk, u zult zeggen, ja, maar de islam heeft het wel uitgehouden. Dan moet ik u zeggen, ja, dat is met wapengeweld. Zo werkt dat, hè. Dat gebeurt met grof geweld. Dat is niet christelijk. En als u zegt, ja, maar er zijn toch van die Oosterse godsdiensten, die zijn nog ouder, dan moet ik u zeggen, ja, maar dat zijn apathische lui. Die zijn dus fatalisten. Dat zijn de lui die altijd in een droom leven, enzovoorts. En in de wereld verder ook niks betekenen, behalve dat ze in groot aantal zijn. Maar dat was het dan ook. Ze hebben geen geschiedenis gemaakt. Heb u dat nog? Maar hoe komt het dat in een zozeer bewegelijke samenleving, actieve samenleving, dat allemaal nog bestaat? Is het dan niet doodziek? Nou ja, de buitenkant wel. Dat zijn velen ook met mij eens, zal ik maar zeggen. Zo zonder meer. Ziet er niet uit. En toch, het bestaat nog, maar waarom het bestaat, dat is duidelijk genoeg. Dat is omdat er sprake is van een andere kracht, die van de besnijdenis. Dat wil zeggen, die van de wedergeboorte, dat is wat het is. Want besnijdenis is een uitbeelding van dood en opstanding. Nee, heel de Bijbel door. Het wegnemen. Ik ben Weinreb nog altijd dankbaar voor hoe hij dat zei, want ze hebben het mij ook nooit goed kunnen uitleggen. Weinreb zei, het is het wegnemen van de omhulling. Dat heet de uitwendige mens, de buitenkant, de omhulling, de bedekking en het openbaar maken van de heerlijkheid. Maar het is natuurlijk gewoon de glans, heet zoiets trouwens, volgens je woordenboek. Maar het is gewoon de openbaring van een nieuwe schepping. Dat is wat het is. Het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt. Het is dood en opstanding, zo goed als dat de doop dat is. Dood en opstanding is precies hetzelfde. Vandaar dat het Nieuwe Testament zegt dat wij besneden zijn met de besnijdenis van Christus. Die zonder handen geschiet. En niet naar het vlees, maar naar de geest. Het is, God neemt het oude weg en daarmee het eerste, Hebreeën 10, om het nieuwe, neemt het eerste weg om het tweede te stellen. Hij neemt het oude weg om het nieuwe te stellen. En het nieuwe zit verborgen in het oude. Vandaar dat je het nieuwe verbond terugvindt in het Oude Testament. Alleen als de bedekking wordt weggenomen, wordt het nieuwe openbaar. En de kracht, de werkelijke kracht binnen het christendom, is nooit geweest de organisatie van de kerk, om zo te zeggen. Nou ja, ongeacht wat je daaronder verstaan wil. Het is nooit geweest de organisatie, nooit de positie van de kerk in de wereld. De kracht is altijd geweest, die enkelingen binnen het geheel, die inderdaad niet alleen wedergeboren waren, maar daardoor daadwerkelijk uitleefden. En daarom bestaat het nog. En wat je er verder van ziet, aan de buitenkant, daar moet je geen aandacht aan geven. Dat betekent niks. Dat is allemaal tijdgebonden, dat gaat voorbij, dat is allemaal gewoon flauwekul. Dat is niet wat het doet. De werkelijkheid is de inhoud. Dat diezelfde beginselen, precies wat ik nu zei, dat diezelfde beginselen fundamenteel eigenlijk ook werken in de wereld in het algemeen. Ja, dat, ik denk dat dat ook zo is. Namelijk, dat je kan wel willen organiseren van alles en overal instituten van maken en organisaties. Het dient allemaal tot niks, het is allemaal flauwekul. De wereld draait niet op organisaties, de wereld draait op die enkele mensen die ideeën hebben. en daarvoor gaan. En soms worden ze geholpen door organisaties. En soms, en dat laatste veel vaker tegenwoordig, precies andersom, worden ze door tegengewerkt. En waar het op uitloopt, is de ondergang van het systeem. En dan moet het weer van de grond af aan opgebouwd worden door die enkele mensen die ideeën hebben. Nou, dat is de geschiedenis zoals die zich de eeuwen door herhaalt. Zo gaat het altijd. Maar binnen het christendom, in de bijbelse zin van het woord, werkt het zo. Dankzij dat mensen wedergeboren zijn, dankzij de werking van de geest, inwendig in de gelovigen, daarom bestaat het nog en dat is de redding. En daarom hebben wij nog steeds die Bijbel, dat woord van God. En inderdaad in hoge mate nog steeds, het is uitzonderlijk, maar nog steeds die vrijheid om dat ook zo zonder meer, min of meer in het openbaar, met open deuren, om dat te openen, te bespreken enzovoorts. Dus, bijzonder hoor. Maar dat is wat uitgebeeld wordt. Waar nog bij komt, die zoon die dan besneden wordt, dat is dus Gerson. Dat komt van Garas, Gerson. Garas, Garas. En de Garas betekent zoveel als de uitgegane, de uitgewekene, de afgezonderde. Het is in hoge mate synoniem met het begrip overblijfsel trouwens. Het is niet helemaal hetzelfde. De naam wordt verklaard met in 2 vers 22... Hij noemde zijn naam Gerson, want hij zei, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Ja, maar de term, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land, is niet de vertaling van Gerson. Maar de naam van Gerson drukt wel die gedachte uit. Namelijk een uitgewekene. Fugitive, heb ik ergens gelezen. Vluchteling, ja, dat is een belast woord tegenwoordig, maar toe maar weer. Een uitgewekene, dat vind ik een mooie vertaling eigenlijk wel. Hij noemde zijn naam uitgeweken, want zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Maar het is de beschrijving van de situatie in onze dagen. Wij zijn een volk van God, maar we zijn vreemdelingen. Uitgeweken, in afwachting van de voortzetting van het werk Gods in de toekomst. En dat is de uitdrukking van de hele periode die hier achter de rug is, die 40-jarige periode van Mozes. En in die periode werd Gerson dan ook geboren, maar kennelijk aanvankelijk niet besneden. Hoe dat was met de besnijdenis weet ik niet. Ik weet wel dat in ieder geval dat Mozes die zonen niet heeft laten besnijden toen die geboren werden in Midian. Ik weet trouwens ook dat de Israëlieten ook niet besneden werden gedurende de 40 jaar in de woestijn. En of ze dat daarvoor wel deden in Egypte, dat weet ik niet. Maar in de woestijn niet. En toen ze beloofde land inkwamen, weer wel. Allemaal collectief, hoe oud ze ook waren inmiddels, die mannen. Ik heb meeleen met ze, je kan je beter overkomen terwijl je er geen meet van hebt als een baby. Maar toch maar weer. Want het is een bloederig gedoe. Heeft men mij verzekerd. Dat u me niet komt vragen, hoe weet je dat? Dat heb ik me laten vertellen. En dat lijkt me voldoende. Vooral als je nog een stenen mes moet gebruiken ook, want het lijkt me dat zo'n ding toch niet zo heel erg scherp is. Maar misschien vergis ik mij. Toen maar. Zij besneden vooruit haar zoons en wierp die voor zijn voeten. Ja, want je moet het toch ergens laten, niet waar? Ja. Nou ja, dat u niet denkt, wat is dat voor gek? Wat anders dan? Zij deed het, Mozes stond er kennelijk bij, of lag erbij, of weet ik veel. En zij deed het, en je moet het toch ergens laten. Ze smijt het naar hem toe, zat natuurlijk ook de P in. Dat ze dat doen moest, maar vooruit. En hoe ze wist dat ze dat doen moest, staat er ook niet bij. Er staat gewoon, en Zippora nam een stenen mes. Wie dat gezegd heeft, Als ze dat spontaan intuïtief deed, dat hoort dan bij de bestudering van de vrouwen in de Bijbel, Sipora. Komt hij erin voor in het rijtje, vrouwen in de Bijbel? Nee? Oh. Ik weet niet welke vrouwen ze dan beschrijven, want die boeken die zijn niet voor ons mannen geschreven namelijk. Maar Zippora, of ze dat spontaan deed, of dat Mozes er opdracht gegeven heeft, of dat de Heer het er gezegd heeft, ik heb geen idee, maar ze deed dat. En zeide, voorwaar, gij zijt mij een bloedbruidegom. Leuk is dat, hè? Bloed staat er, inderdaad. En bruidegom, ja, dat is komisch, want dat is hetzelfde woord dat in vers 18 staat. En daar vertaald is met schoonvader, dat hebben we allemaal besproken. Zodat je ziet dat het woord gaat dan ook gewoon vertaald kan worden met echtgenoot. Echtgenoot, schoonmoeder hebben we gezien, schoonvader en zwager zijn we tegengekomen. En die is gewoon echtgenoot. Want de betekenis was iemand die aan de familie verwant is, aangetrouwd is, om zo te zeggen. Iemand van de koude kant. Ik las ergens dat erbij stond, bij voorkeur via de bruid. Ja, dat lijkt me ook, dat je als je een man bent en je trouwt aan, dat je dat doet via de bruid. Dat lijkt mij tenminste, behalve dan dat men in de laatste jaren ook een andere mogelijkheid bedacht heeft. Maar dat zijn eigenlijk taalkundige trucjes waar ik me niet mee inlaat. Dus vooruit maar weer. Heb je dat nog? Soms staan er erg naïeve dingen in woordenboeken ook, hoor. Maar toen maar. Gij zijt mij een bloed. Er staat gewoon een man des bloeds. In de zin van dat er bloed vergoten wordt. En inderdaad, waar het over gaat, is over onze dagen. Onze positie als kinderen gods is er een waarbij de oude mens niet telt. Dat wil zeggen, die is er wel, die vervult ook wel een functie, maar hij telt als zodanig niet. Of die oude mens nou Mozes is, oké, dan is hij doodziek. Maar hij heeft nog een functie te vervullen. Heb je dat? Of die oude mens wordt, en dit is makkelijker te zeggen, of de oude mens wordt uitgebeeld door de vooruit, want dat is zo, de vooruit is het beeld van de oude, de natuurlijke mens. Ja, die moet verdwijnen, maar speelt hier in het verhaal wel een rol. Namelijk deze, die moet verdwijnen. En je komt het tegen in uitdrukking in het Nieuwe Testament als leg dan af, aangaande de vorige wandeling. En er staat in één adem met, want wij zijn besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Zijn besneden met de besnijdenis van Christus in de uitrukking van de oude mens, omdat we de nieuwe mens zouden aandoen. Colossense, ik roep maar even wat, hè. En natuurlijk de Romeinenbrief, waar woorden van die strekking staan. Dat is wat uitgedrukt wordt. Kortom, de prediking in onze dagen en voor ons is dat die oude mens dood is, dat het afgelegd is, dat het voorbij is, dat we onze rechten kwijt zijn. En voor zover wij leven, ja, is het nadat wij kunnen zingen en gezongen hebben, ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere achter, ik schaar, enzovoorts. Heb je dat nog? Maar wat je dan overhoudt, is die nieuwe mens. En daar gaat het om. Nou, dat is wat je hier terugvindt. Voorwaar, gij zet mij een bloedbruidegom. En hij liet van hem af. Dat wil zeggen, de Heer liet van Mozes af. En daarna was hij gewoon weer gezond. En werd hij gebruikt in de dienst van God. Terwijl hij eigenlijk dood had moeten zijn. Weggedaan zou moeten zijn, net als de vooruit, als allebei als uitbeelding van die oude mens, wordt die oude mens niettemin gebruikt. Van ons staat precies hetzelfde. Wij leggen af aangaande de vorige wandeling, de oude mens met Christus gestorven. Maar het vervolg erop is, ik bid u dan dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, God een welbehagelijk offer. Het wordt toch gebruikt door de Heer. Niet op persoonlijke titel, maar omdat het nieuwe leven daarin woont. God heeft er een plan mee. En dit zouden we ons altijd onder alle omstandigheden bewust zijn. De Heer is er niet om ons door dit leven te helpen. De Heer is er niet om de oude mens op te poetsen. Integendeel, de heer zegt, die oude mens is dood en begraven. Ik geef je wat anders. En dat dat vruchten afwerpt, voor en zegeningen geeft aan die oude mens dan toch, omdat het die als het ware levend maakt. Ja, dat is waar, dat staat er ook. Hij zal uw sterfelijke lichamen logische wijze levend maken, Romeinenbrief. Nu reeds. Maar niet omdat die oude mens rechten kan laten gelden. Integendeel, het is langs de andere route. En dat is wat uitgedrukt wordt hier. Die oude mens wordt weggedaan. Mozes is als het ware dood. De vooruit is weggenomen. Nou gaat het verhaal verder. En zo bestaat ook in onze dagen dat christendom nog steeds. Verborgen voor de wereld, niet behorend tot de wereld, maar onderweg. En dan staat er vervolgens, even die ene zin nog. En zij zei de bloedbruidegom, dat grijpt terug, hè, vanwege de besnijdenis. Mocht u niet begrijpen waarom ze zegt, gij zei mij, gaat dan des bloeds? Dat is vanwege de besnijdenis, vanwege het bloed wat erbij vloeit. En dan verder, de Heere zei ook tot Aaron, ga Mozes tegemoet in de woestijn, en hij ging en ontmoette hem aan de berg Gods. De berg Gods is gewoon Horeb, want dat staat in, waar het maar stond, in 3 vers 1. En hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. En hier staat dat Mozes gezonden werd, of dat Aaron gezonden werd, Mozes tegemoet. En ze ontmoeten elkaar op precies de goede plek. Dat is nog eens goed geregeld. Ze ontmoeten elkaar bij Horeb, bij de berg Gods. En ze kusten elkaar, of hij kuste hem, ongeacht wie het is. En Mozes gaf aan Aaron te kennen al de woorden des Heeren die hem gezonden had en al de tekenen die hij hem bevolen had. En toen ging Mozes en Aaron en zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israëls. Ineens zijn ze van de berg Horeb alweer in Egypte. Maar dat betekent dat de route als zodanig vanaf Horeb, waar Mozes geroepen werd immers sinds het begin van hoofdstuk 3, dat de hele route vanaf Horeb tot in Egypte werd afgelegd door Mozes en Aaron samen. Voor dat doel moest Aaron dan toch eerst naar de berg Horeb en de brandende braambos en wat het maar was, komen. Maar dat is inderdaad gebeurd. Was ook nergens voor nodig als u mij vraagt, maar het gebeurde wel. Omdat het nou eenmaal gaat om het optreden van de koning en de priester. Dat wil zeggen, een uitbeelding van Melchizedek. En die twee blijven dus inderdaad vervolgens officieel onafscheidelijk. En zij komen in het land Gozen, of hoe het maar heet. En zij verzamelden al de oudsten der kinderen Israël. Zodat je ziet dat daar in de slavernij nog steeds, ook daar, sprake is van rangen en standen. Altijd zo geweest, ook hier. En Aaron sprak al de woorden die de Heere tot Mozes gesproken had, want nu staat het even expliciet dat Aaron het woord voerde. Later kom je dat niet meer tegen. Dan staat er gewoon, en Mozes zeide. Maar waarschijnlijk was het dan ook Aaron die het zei. Maar hier staat het expliciet. Aaron sprak al de woorden die de Heer tot Mozes gesproken had. En het deed de tekenen voor de ogen des volks. En het volk geloofde. En ze hoorden dat de Heere de kinderen Israëls bezocht en dat u hun verdrukking zag en dat zij neigden hun hoofden en aanbaden. Dat is wel anders dan 40 jaar daarvoor. Want toen zeiden ze, wie heeft u tot rechter over ons gesteld? Toen wilden ze hem niet. En nu komen deze twee mannen getuigen van wat de Heer hen opgedragen had. En nu is het geen probleem. Nu komen ze tot geloof. En dat ik het zo zei is natuurlijk omdat we in de toekomst twee getuigen kennen. En Mozes is er één van. Toch? Die alsnog het evangelie zullen prediken met betrekking tot de verlossing van Israël. En het leidt dan daadwerkelijk tot de bekering van Israël. Niet dat het zo makkelijk gaat als ik nu zeg. Maar er gebeurt wel dat. En wat in het verleden niet kon of niet heeft plaatsgevonden, zal in de toekomst alsnog gebeuren. Namelijk de bekering van Israël en de definitieve verlossing van dat volk dat tot zonen gesteld zal worden. Hier op aarde als koninklijk en priesterlijk volk. En daarover hebben wij het dan weer de volgende keer. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor die kracht en die zegeningen die wij gevonden hebben in dat woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord waarin u spreekt over uw werk en daarmee over de geboorte van nieuw leven uit de dood. En wij danken u dat wij door uw genade en uit uw rijkdom aan dat nieuwe leven hebben deelgekregen. Dat u ons besneden hebt met een besnijdenis die zonder handen geschiedt. Dat u ons verlost hebt van de uitwendige dingen, de uitwendige mensen, van de gedaante deze wereld die voorbij gaat. En dat u ons gemaakt hebt tot nieuwe schepselen in Christus. Waarmee u ons gemaakt hebt tot uw eigendom en als eerstelingen zelfs geroepen hebt tot zo'n stelling. Om te delen in uw heerlijkheid straks wanneer die zal geopenbaard worden. Wij danken u dat al deze dingen niet tot stand zijn gebracht op grond van onze verdiensten, maar ze zijn tot stand gebracht door uw verdiensten en door de rijkdom van uw genade geeft u ons daar deel aan. Opdat wij zouden zijn, niet alleen eerstgeborenen, eerstelingen, uw schepselen, maar tot een betoning van de rijkdom van uw genade voor eeuwig. We danken u dat we daar nu reeds uit mogen leven en in dat bewustzijn door dit leven mogen gaan. Met het uitzicht op de uiteindelijke vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Wij danken u voor dit oude profetische woord dat nog steeds actueel is. En we danken u voor die toekomst die zo dichtbij gekomen is, waarin u alsnog ten tweede male zult verschijnen, uw hand zult uitstrekken om uw volk te verzamelen. We mogen weten uit uw woord dat dat definitief zal zijn en dat ook wij daarin betrokken zullen worden als uw dienstknechten onder het nieuwe verbond. Daarom bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade. Opdat uw kracht, die veel hoger is dan wat wij maar zouden kunnen bedenken, opdat uw kracht in onze zwakheid zal volbracht worden en opdat daarmee onze levens zouden zijn tot eer van uw naam. Amen.